Goedemiddag gemeente, gasten. Van harte welkom in deze eredienst in de Grote Kerk. Fijn om elkaar hier te ontmoeten. Ook iedereen die met ons verbonden is of met ons meeluistert of later de dienst nog terugluistert, hartelijk welkom. De voorganger is deze middag in de Grote Kerk, dominee Alma uit Nieuwegein. Hartelijk welkom, dominee. In de weekbrief zat deze morgen een apart liederenblad, waar we vanmiddag liederen uit zouden zingen. Omdat dat liederenblad nu niet meer beschikbaar is, vervallen de liederen die daarin staan. Dus de liederen die op het liederenblad stonden, wat apart stond vanmorgen in het liederenblad, die vervallen. Er is nog wel een gewone weekbrief. Als u die mist, dan kunt u die nog even pakken bij de hoofdingang. Deze dienst zijn er twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor het ouderenwerk en de tweede voor de kerk. Deze collecten worden gehouden na de preek, na het zingen. We bevelen de collectes van harte bij u aan. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Willem en Diana van Hemert, die recent in het huwelijk traden. Omdat er deze morgen zich niemand meldde bij broeder Bot, is het verzoek aan u dat een van u dat deze middag wil doen. Dan de gemeenteavond. Wilt u 13 september in uw agenda reserveren voor een gemeenteavond in het kader van het beroepingswerk? Het is de bedoeling dat we dan tot een verkiezing komen tot het beroep op een predikant en dat de stemgerechtigden, de leden van de gemeente, hun stem uitbrengen. En wilt u dit ook blijven meenemen in uw gebeden? Volgende week zondag hopen we in de Grote Kerk bijeen te komen. Dominee Poot uit Oosternieland hoopt voor te gaan en we hopen in die dienst onszelf voor te bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. Om 16:45 hoopt dominee Woesleger uit Wijk bij Duurstede voor te gaan en we hopen dan meer te horen van de jongeren die deze zomer missionair actief zijn geweest. En de hele dienst zal in het teken staan van dat thema. Tot zover de afkondigingen. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 92, vers 7 en 8 uit de oude berijming. Dus die staat gewoon in uw psalmboek. Dus Psalm 92, vers 7 en 8 uit de oude berijming. En de kerkraad wenst u en allen die met ons verbonden zijn een gezegende dienst.
In deze dienst verwachten wij alles van u, Heere. U de schepper van de hemel en van de aarde. Schepper van elk mensenleven. En u bent de God van trouw. Uw trouw verduurt de eeuwigheid. Want u laat nooit los wat uw hand begon.
En daarom is er genade en vrede van God onze Vader. Van Christus Jezus onze Heere. In en door de verbondenheid van de Heilige Geest. Amen.
Wat de liederen betreft, de liederenkeuze, moet u dus niet naar het bord kijken, maar gewoon naar de predikant luisteren. Dat moet sowieso hè, in een dienst, maar nu wel in het bijzonder. Ik vraag me trouwens even af hoeveel mensen zo'n blaadje misschien wel hebben.
Maar we hebben maar het besluit genomen
om toch ook voor de organist de verwarring ten einde te brengen door alleen maar psalmen te zingen. Nou, psalm 150 is een lied die echt feestelijk is. Het feest is buiten afgelopen. Het feest gaat hier vanmiddag beginnen. En als u binnen bent gekomen via die ingang, dan zag u dat de confetti er al lag. Dus het feest gaat beginnen. We gaan God loven en prijzen met alles wat in ons is. Psalm 150 zingen we. Alle drie de coupletten in de oude bereik.
vanmiddag belijden we ons geloof. We doen dat met het oude leerboek van de kerk, de Catechismus van Heidelberg. Ik wil met u en jou belijden zondag 1, vraag en antwoord 1. Aansluitend zingen we dan uit de avondzang, gezang 12, het zevende couplet. Het laatste couplet, het zevende couplet van de avondzang als antwoord. Wat is uw en wat is jouw enige troost? Je houvast als alles wegvalt in leven en sterven? Het antwoord is dit, dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe heiland Jezus Christus. Want hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald. En hij heeft mij uit alle macht van de duivel verlost. En hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, zelfs zo dat alles mij moet dienen tot mijn heil. En daarom geeft hij mij door zijn Heilige Geest ook de zekerheid van het eeuwige leven. En maakt hij mij nu van harte bereid om voortaan voor hem te leven.
Morgen beginnen de scholen weer. Het onderwijs gaat weer van start. En ik ben docent godsdienst in het voortgezet onderwijs. En ik kan me herinneren dat in een van de laatste weken dat ik een repetitie gaf. Een repetitie over de ballingschap. Aan een tweede klas, aan een gymnasiumklas. Een hele kleine klas, met allemaal knappe koppen daarin. Het is een gymnasiumklas. En daarbij ook een aantal hele bijzondere leerlingen. Bijzonder is er zeker één. Ik zal zijn naam niet noemen vanwege de anonimiteit. Maar hij is altijd degene die een 10 wil halen. De vorige keer had hij een 9,6. Toen was hij heel verontwaardigd. Toen kwam hij ook naar mij toe. Waarom meneer een 9,6? En toen zei ik ja, is godsdienst. God kan alleen een 10 krijgen. Wij niet. En toen keek hij mij zo aan. God alleen een 10 krijgen? Dat kon hij niet helemaal plaatsen. Nou, die klas gaf ik dus een repetitie. En dezelfde leerling, na een minuut of 5, stak al zijn hand op. En bij die meekeuzevragen zei hij, meneer, kom even. Hierbij vraag 12. Ik zei, jongen, niet zo hard, een beetje zacht. Hierbij vraag 12, zegt hij, ik denk dat u antwoord C bedoelt, maar dan had u voortaan beter de vraag zo en zo kunnen stellen. En het vervelende is, hij had nog gelijk ook. Nou, die klas is het dus. En om ze eens wat tegemoet te komen, het waren meekeuzevragen en open vragen. Toen zei ik van, nou, wie voor de meekeuzevragen alles goed heeft, een 10 heeft, die krijgt een cadeautje. Die krijgt van mij een hele bijzondere pen. Nou, de leerlingen ijverig aan het werk. En ze doen dat digitaal, dus ik kan direct zien met de computer wie alles goed heeft of niet. En er was inderdaad een leerling die alles goed had. Niet die leerling waar ik het over had, die had weer net één vraag fout. 10 kun je nooit halen. Maar die leerling had alles goed. En ik zei, joh, jij hebt iets verdiend. Ik geef jou deze pen, wees er zuinig op. Het is een hele bijzondere pen, want met deze pen kun je namelijk Engelse woorden schrijven. En hij stak zijn hand uit. En terwijl hij hem uitstak, trok hij hem ook weer terug. En toen zei hij, meneer, maar je kunt toch met elke pen Engelse woorden schrijven? Ik zei, je hebt helemaal gelijk. En toen begon de klas te applaudisseren. Want zo gaat dat in zo'n klas. Waarom ik dit nou vertel? Die pen, het maakt niet uit of het nou deze pen is. Deze is toevallig wat duurder dan normaal. Of dat je bij de Action een pen koopt. Met elke pen kun je Engelse woorden schrijven. Nou, zo is het ook eigenlijk met de Heilige Geest. Wij hoeven alleen maar ons beschikbaar te stellen. En dan maakt het niet uit of je nou van een dure afkomst bent. Of dat je misschien een heel iemand die toch belangrijk is, die ergens genoteerd staat, of weet ik het wie u bent, maakt eigenlijk helemaal niet uit. Het enige wat van ons gevraagd wordt is om beschikbaar te zijn. En als je beschikbaar bent, dan gaat God met zijn geest zijn weg met uw en jouw en mijn leven schrijven. Zullen we eerst gaan bidden. Wat heerlijk. Dat we alleen maar beschikbaar hoeven te zijn. Maar dat is misschien wel ons grootste probleem. Overgave volledig aan u. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Voor de mens bijna een onmogelijkheid. Maar uw geest getuigt met onze geest dat het echt kan. Dat we zonen en dochters mogen zijn in uw koninkrijk. We danken u daarvoor. Dat het eigenlijk heel eenvoudig is. Dat we alleen maar de pen van ons leven in uw hand kunnen geven. Dan gaat u uw wegen schrijven met ons leven. En wat zo heerlijk is, u neemt ons dan op in een groter geheel. Want u bent bezig met uw geest, de wereld, de geschiedenis van de wereld naar haar doel, naar haar bestemming te blazen. En onderweg maken wij van alles mee, maar hebben we ook tekenen gekregen van uw aanwezigheid. We danken u daarvoor. En we danken u zo dat we ons ook vanmiddag mogen oefenen in dat leven met u. Beschikbaar zijn. Ons volledig overgeven. Op een wijze waarvan we hebben beleden dat zelfs op die manier dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Ook die dingen die we nu nog geen plek kunnen geven. Die de raadsels zijn. Die spiegel vol met raadselen waar we nu nog in moeten kijken. Maar later gaat u het uitleggen. Gaat u zeggen, dan en dan was het nodig dat het mes van de landbouw, dat we gesnoeid moesten worden. Dat de wijnstok als het ware gesnoeid moest worden opdat het meer vrucht zou dragen. We gaan er bijna van haperen en van stotteren. Omdat die dingen vaak veel groter zijn dan wij kunnen beseffen. En we danken u dat we ook vanmiddag mogen weten dat u bij ons bent. Dat u niet alleen in de hemel woont en daar omringd bent door engelen en daar omringd bent door een eeuwige lofprijs. Maar dat we weten, u bent ook heel dichtbij. U bent veel dichterbij dan wij ons dat kunnen voorstellen. Want u woont in de tempel van ons lichaam. We mogen die tempel zijn. En u woont in ons. En u bent bij ons. En dat doet u door de Heer Jezus die onze Immanuel wil zijn. Zegen ons zo in het luisteren, in het musiceren, in het dienen van u, in het spreken van uw woord. Geef Heere dat er vanmiddag een feestvreugde mag zijn. Misschien een vreugde die de wereld niet kent. Maar het is wel een diepe vreugde die zelfs blijft als alles tegen zit. Want het is gewerkt door u. Dat we diep van binnen weten, ik ben van hem. En hij is van mij. En zonder hem hoef ik nooit meer verder te gaan. Zegen ons zo, hier in dit gebouw. Wees bij allen die met ons zijn verbonden via de moderne techniek. U weet de reden daar ook van. Misschien al oud en niet meer op kunnen gaan. Misschien wel chronisch ziek. Misschien, Heere God, uit interesse afgestemd. Nieuwsgierigheid, het maakt niet uit. Spreek ook daar uw woord. Zo wacht alles op u. Spreek, Heere, want uw gemeente, ze hoort. Amen. We gaan vanmiddag nadenken over de vrucht van de geest. En we hebben daarvoor één lezing. We lezen uit Galaten 5. De lezing is uit de Galatenbrief. Door sommige uitleggers gezegd dat is de eerste brief die Paulus ooit heeft geschreven. Een van de oudere brieven dus, een nogal heftige brief, temperamentvol. Het evangelie is in het geding en vooral het evangelie van de vrijheid. Laat niemand ons onze vrijheid weer afpakken. En in dat hoofdstuk wordt er ook gesproken over de vrucht van de geest. Galaten 5, ik lees vanaf 13, vers 13 en ik lees door tot vers 26. En dat doe ik in de indeling zoals wij die in onze Bijbels hebben. Maar u weet, dat is niet geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat is er later aan toegevoegd voor ons gemak. Maar dat even terzijde. Galaten 5 vanaf vers 13 en ik lees in de herziene Statenvertaling. Want u bent geroepen, broeders en zusters, tot vrijheid. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk, overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschap, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voorzeg, zoals ik het al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, die hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. En als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Vers 22, daar leggen we straks de vinger bij de vrucht van de geest. En daarvan gaan we ook zingen over vrucht dragen met Psalm 72. We zingen drie coupletten van Psalm 72 in de oude berijming, vers 9, 10 en 11. Dus in de plaats van het lied dat aangekondigd staat, Psalm 72, het 9e, het 10e en ook het 11e couplet.
antwoordlied is wel juist op het bord. Psalm 149 vers 5 in de oude berijming zingen we als antwoord op de verkondiging. Zo zal de heerlijkheid der vrome op het luisterrijks tevoorschijn komen. Nou, ik zei u al, ik ben docent godsdienst. En de leerlingen aan wie ik godsdienst geef, 90% ziet nooit een kerk van binnen. En ja, ik ben met die oude berijming opgegroeid. Ik ken die taal wel een beetje door de jaren heen. En u kent het misschien ook wel. Maar stel je eens voor dat een van hen vanmiddag hier zat. Zouden ze begrijpen waar dit over gaat? Zo zal de heerlijkheid der vrome op het luisterrijks tevoorschijn komen. Nou, misschien zou je voor jezelf eens een poging moeten wagen. Probeer het eens in gewone Nederlandse taal te zeggen. De heerlijkheid van de vrome. Wie zijn de vrome? Dat zijn de mensen die oprecht met God wandelen. Mensen die rekening houden met God, die hem van harte dienen. Wat is de heerlijkheid? Je zou kunnen zeggen dat is de glans. Dus de glans van de gelovige mensen die met God wandelen, die mag op het luisterrijks, die mag maximaal tevoorschijn komen. Alsof je een oude koperen pot oppoetst, zodat hij weer blinkt, alsof hij nooit oud is geweest. Nou, die begeerte, dat verlangen, zingen we als het ware uit als het gaat over de vrucht van de geest. Dat God van ons, als ik het even heel plat mag zeggen, mooie mensen van ons mag maken. Dat maximaal ook tevoorschijn mag komen. Nou, onthoud het maar eens, we zingen het straks. Psalm 149 vers 5 in de oude berijming. De tekst is dus Galaten 5 vers 22. En ik heb ooit een 10-delige serie gehouden over deze tekst. U krijgt als het ware de inleiding vanmiddag over de vrucht van de geest. Het zijn er precies 9. Een inleiding plus 9 verschillende preken. Nou, misschien kom ik nog eens terug en doe ik deel 2 en dan deel 3. Dat ligt een beetje aan die meneer daar. Maar die doet zijn uiterste best. Moet u maar onthouden. Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Gemeente van Christus. Boven de preek heb ik geschreven 3 × 3 = 9. En ik hoop dat u en jij begrijpt, dat is meer dan een eenvoudige rekensom. We gaan vanmiddag niet de tafels repeteren. Dat doen we op school. Maar 3 × 3 = 9. Het is natuurlijk iets anders. Wat is het? Nou, zeg het eens. Zou ik bijna zeggen. Het is een kinderlied, toch? Zelfs Wikipedia, de internet-encyclopedie, heeft er een lemma aan gewijd. 3 × 3 = 9. Het behoort bij de liederen van de categorie Er is er een jarig. 3 × 3 = 9. Nou, misschien de kinderen in de kerk, fijn dat jullie er zijn trouwens. 3 × 3 = 9. Misschien heb je het wel eens op school geleerd. En dan gaat het verder en ieder zingt zijn eigen lied. 3 × 3 = 9. En Johan zingt nu zijn lied. En als er een Johan is, die mag dan gaan opstaan. En die mag dan zijn eigen lied gaan zingen. En de klas zingt dan mee. En zo heb je een creatieve werkvorm om met z'n allen het zingen te beoefenen. Je zou het bijna in een kerkenraadsvergadering als een opening kunnen doen. Misschien klinkt het heel kinderachtig, maar geef eens je favoriete geestelijke lied op, waarin je hart vol van is, waarin je prijst misschien, waarin er dingen worden gezegd die je normaal niet aan het woord kunt laten komen. 3 × 3 = 9. Nou, zegt iemand, moeten we dan met een kleuterlied vanmiddag de preek beginnen? Is dit niet een beetje de verkleutering ten top in de kerkdienst? Nou, ik zal het u uitleggen. Het heeft natuurlijk alles te maken met inderdaad de 9-voudige vrucht van de geest. Het zijn er precies 9. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En als je zo meetelt, dan zijn er zo twee handen te tellen, maar het zijn er precies 9. Het gaat dus over de 9-voudige vrucht van de geest. Nou, toen ik deze preek schreef en voorbereidde, las ik een preek van iemand anders. Ik las een preek van de vrijgemaakte hoogleraar Dr. Jacob van Brugge. Hij is al met pensioen, emeritus noemen we dat met een deftig woord, hoogleraar in het Nieuwe Testament. En ik las een preek van hem, die ging natuurlijk over de vrucht van de geest. En in die preek vertelt Van Brugge dat hij in Amerika is geweest. In New York. En dat hij in een van de zwarte sloppenwijken op een zondag een kerkdienst bijwoonde. En in die dienst, u raadt het al, ging het over de vrucht van de geest. En wat zei de voorganger? Wil de vrucht vrucht dragen? Dan is stap 1 dat je dat rijtje gewoon uit je hoofd leert. En om direct, zeg maar, het praktisch te maken, zei die predikant, kom, laten we gaan staan. Laten we direct dat rijtje met elkaar gaan oefenen. En die hele gemeente ging staan. En ze gingen het mooi met elkaar hardop oefenen. Liefde, blijdschap, vrede, goedheid, vriendelijkheid. En zo ging het eigenlijk in een soort cadans. Net zo lang, zei Van Brugge, totdat bijna iedereen dat rijtje bijna kende. En als het ware er een cadans in kwam. Maar daar, zegt Van Brugge, daar begon het allemaal mee. Dat rijtje uit je hoofd te leren. Maar zijn we dat niet meer zo gewend? Tenminste, je moet wel een aantal dingen nog uit je hoofd leren. Je pincode, je BSN-nummer en alle wachtwoorden die we inmiddels door de jaren heen hebben opgebouwd. Maar er zijn ook weer handige tools voor. Maar daar begint het dus mee. Dat uit het hoofd leren. En Van Brugge schrijft dan in die preek, en ik stond er ook tussen. Een beetje onwennig. Ik keek een beetje om me heen. Wat gebeurt er hier? Dit zijn we niet zo gewend. Dominee ging waarschijnlijk door zijn hoofd. Maar hij zegt, ik kreeg er eigenlijk wel vreugde in. Want ik neem even aan dat u professor Dr. Jacob van Brugge niet kent. Nou, ik ken hem ook niet. Ik heb wel eens een hele dag, een studiedag met hem bijgewoond. Het is een echte professor, moet u zeggen. En ik ga een beetje een beeld scheppen van hem, zonder hem ook maar 1% onrecht te doen. Want dat is een zeer integer iemand. Maar het is wel echt een professor. Wat betekent dat dan? Keurig gekleed in kostuum. Geen vies overhemd of zo, geschoren. Hij praat een beetje deftig. En als je een vraag stelt, gaat hij eerst die vraag herhalen. En gaat hij later heel evenwichtig proberen een goed antwoord te vinden. Echt een vakman, moet u zeggen. Een beetje een aristocraat. Een beetje iemand op stand. Ja, zoals ik in Utrecht ooit een hoogleraar had, die zich verontschuldigde dat hij les gaf in een trui. Ja, dat maak je misschien vandaag niet meer mee. Hij zei, ik ben in mijn verstrooidheid mijn Colbert thuis laten liggen. Excuses dat ik lesgeef in een trui. Het maakt ook geen ene moer uit. Maar zo gaat dat dan in die professor, in die professorenwereld. Maar dat is het beeld van hem. En je kunt begrijpen, als je zo klassiek bent, dat ik het wel bijzonder vond dat juist hij dat in een preek heeft verwerkt. Want ik kreeg een beetje de indruk dat hij de vrijgemaakte hoorders wat prikkelde en eigenlijk kon zeggen van kom op zeg, als het over de geest gaat, dan zingen we toch altijd van harte de geest doorbreekt de grenzen die mensen hebben gemaakt. Probeer eens wat verder te kijken dan alleen je eigen beperkte horizon. Sta eens in de vrijheid die de geest ons gunt. Nou, ik zou bijna zeggen, wat is er op tegen om op te gaan staan? Nou, ik wil niks forceren vanmiddag. Maar er is natuurlijk niets op tegen om een Bijbeltekst hardop met elkaar hier in de werkplaats van de geest te oefenen. Maar ik vertel het u, omdat ik er wel vreugde in had dat juist hij, als het ware, grensdoorbrekend aan het werk is. Dat de geest als het ware werkt. En ik weet niet hoe klassiek u op bent gevoed, ik wel. Maar dat de geest je als het ware die vrijheid ook gunt. Nou, daar begint het mee. Dus als u zich begint te vervelen, als u nou eens niks te doen hebt, dan zou je dat rijtje voor jezelf gewoon kunnen repeteren. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. De negenvoudige vrucht van de geest.
En de jongens en meisjes in de kerk, die kunnen misschien alvast stiekem beginnen. En hoe doe je dat, een rijtje leren? Ik heb altijd van die kleine hulpmiddeltjes daarvoor gevonden. Je zou dat eerste rijtje, de eerste drie, zou je kunnen onthouden door te zeggen LBV.
En dan niet LBV weg ermee,
nee, LBV. Liefde, blijdschap, vrede. En dan doe je er nog drie, en dan nog drie. En als je ze dan in drie stukjes hebt geknipt, dan is 3 x 3 is weer 9. Zoals we de preek zijn begonnen, dan weet je ze alle 9.
Nou, ik zou bijna zeggen, verras vanmiddag je ouders maar eens, als je thuis komt, dat je in ieder geval de eerste 3 misschien al uit je hoofd hebt geleerd. Of je moet natuurlijk gewoon meeluisteren. Dat is natuurlijk nog veel beter. Maar de Heilige Geest wil ook in kinderharten zeker werken. Wat gaan we vanmiddag doen met die negenvoudige vrucht van de geest? Ik ga er een aantal dingen in het algemeen over zeggen. Een aantal stappen maken we, waarin ik ook wel toepassingen geef voor onze wandel met de Heer Jezus in alle praktijk. De eerste vraag die ik stel is, waarom zijn het er nou precies 9? Waarom niet 5? Op 1 hand te tellen, voor ons veel makkelijker. Of dan 10, als het er nog wat meer moeten zijn. Waarom niet 7? Getal van de volheid, van de volmaaktheid, van de volwassenheid. Hè, zoals het Nieuwe Testament dat zo vaak aanduidt. Waarom geen 12? Naar de 12 stammen van Israël. En zo kun je allerlei getallen. Waarom eigenlijk 7? Nou, ik geloof zelf dat de Heilige Geest dat zo heeft gewild. Ik geloof in de letterlijke inspiratie van het woord van God. Daarom lees ik ook graag in een betrouwbare vertaling, die het zo letterlijk mogelijk weergeeft. Want daar zit kracht achter. De Heilige Geest heeft het zo gewild dat het op deze manier en in dit aantal op het papier is gekomen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Het zijn er precies 9. En waarom? Nou, omdat er ook in het Nieuwe Testament 9 geestesgaven zijn. 9 charismata, zoals we dat noemen, genadegaven. Het gereedschap dat aan de gemeente is gegeven om de gemeente tot bloei te brengen. Als u in 1 Korinthe 12 leest, dan zult u ontdekken, dat zijn er precies ook 9. Het wordt wel eens verward met de gaven van de geest. Nou, ik heb mij van de week laten scholen. Ooit vertelde onze broeder Pim mij van Jelte, er zit een verschil in tussen de gaven van de geest en de geestesgaven. Niet om een letterknecht te zijn, maar om het als het ware geestelijk ook zuiver te houden. De gaven van de geest, dat zijn er eigenlijk maar 3. Geloof, liefde en onderscheidingsvermogen. Maar de geestesgaven, het gereedschap in de gereedschapkoffer van de gemeente, die vind je in 1 Korinthe 12, met daarin dat geweldige hoofdstuk terecht van de liefde, waar het uiteindelijk allemaal om draait. En zo hebben we dus die 9 geestesgaven. 9-voudige vrucht, individueel toegepast op ons leven. En daarnaast dus de 9-voudige geestesgaven voor het geheel van de gemeente. Waarom deze 9? En waarom nou in deze volgorde? Dat is vraag 2 die we ons stellen. Waarom zijn het er 9? En waarom dus exact in deze opsomming? Nou, dan kunt u het begin van de preek heel makkelijk onthouden. 3 x 3 = 9. Als ik een scherm zou hebben of een bord zou hebben, dan zou ik het natuurlijk ook kunnen projecteren. De onderwijzer mist een beetje zijn gereedschap, dat merkt u nou. Maar je zou het kunnen vergelijken in 3 rijtjes van 3. Je zou ze zo kunnen onderscheiden. En liefde, blijdschap, vrede is dan een groep. Geduld, vriendelijkheid, goedheid is dan een groep. En geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing is dan ook een groep. De eerste 3 zijn als het ware verticaal georiënteerd. Liefde, het begint allemaal met ik heb u lief gehad. Met een oneindige liefde. De liefde is uit God. Die liefde die geeft blijdschap. Blijdschap die de wereld niet kent. Het is het binnenpretje wat professor Van Rulen wel eens zegt. En wat alleen de christen kent. Dat is de vreugde die zelfs blijft als alles tegen zit. En die geeft je ook een vrede die je niet met je verstand kunt beredeneren. Maar dat je weet het is goed tussen mij en de hemel. Je kunt pas vrede, een tevreden mens zijn, als je die vrede met God in je hart ervaart. Dus de eerste 3, heel mooi, die zijn verticaal georiënteerd. Daar begint het mee, dat is de bron. De tweede 3, geduld, vriendelijkheid, goedheid, u begrijpt, die zijn horizontaal. Georiënteerd. Dan gaat het over de intermenselijke relatie. Hoe ga je om met je medemens? En dan begint het met geduld. Nou, dat is al een hele opgave, toch? Wie veel met mensen omgaat, moet wel eens tot 10 tellen. En soms wel eens op je lip of op je tong bijten. Hè? Geduld. Ik heb een keer een Amerikaanse toespraak gehoord over geduld. Het ging ook over de vrucht van de geest. En toen vertaalde dat de vertaler. Het werd in het Nederlands synchroon vertaald. En toen zei die spreker, geduld? Wat een raar woord. Ik haat het, zegt ze. Want er was iemand die heel temperamentvol was. Hè, die daar zijn handen vol aan had. Geduld, maar ook vriendelijkheid. Van de eerste gemeente wordt gezegd, de vriendelijkheid was eigenlijk aan alle mensen bekend. Als het goed is, sta je bekend niet als een humeurig iemand, maar als iemand die vriendelijk is. Vriendelijkheid kost geen geld. Onthoud dat maar. Alles kost geld in de wereld, maar een goed woord spreken, een vriendelijk woord, het zal mensen verbazen dat er nog is. Ik was op vakantie in Engeland. En we gingen naar Londen toe, in die underground. En dan reis je daar zo in de diepte. En al die mensen zitten maar gewoon voor zich uit te kijken. En die reizen allemaal. Ik vond het wel een hele adembenemende onderneming. Ik denk, die mensen zeggen niks tegen elkaar. Het is allemaal heel onpersoonlijk. Hooguit zitten er 2 verliefde mensen. Hè, die zitten nog een beetje aan elkaar. En voor de rest gebeurt er helemaal niets. Is de mens dan te vergeefs aan elkaar geven, zou ik zeggen. En mijn vrouw zei, heel apart, die zei s'avonds hetzelfde. Heb je het gezien, al die mensen in die underground? Ja, ze zijn allemaal ooit geboren uit een moeder die hen toch heeft lief gehad, zei ze. Die gedachte kwam heel sterk bij mij op, want ze keken allemaal zo somber voor zich uit. Nou, misschien word je er ook wel een beetje somber van als je in de ondergrond elke dag moet reizen. Maar vriendelijkheid, een vriendelijk woord, probeer het maar eens uit. Het moet wel een beetje in je zitten, maar vriendelijkheid kost niets. En de goedheid van God kun je dan, als het ware, ook naar hen reflecteren. Nou, dat is de tweede groep, hè, die dus horizontaal. Het begon verticaal, de liefde uit God, de vreugde die de wereld niet kent en de vrede die alle verstand te boven gaat. Daar begint het mee, daar gaat het dus in geduld, in vriendelijkheid en goedheid. En dan is er ook nog een derde groep, en die schaaft vooral aan jezelf. Dan gaat de vinger naar je eigen leven. Zelfbeheersing hoort daarbij, zachtmoedigheid hoort daarbij, en ook geloof of vertrouwen, zoals de NBV-vertaling dat ook vertaalt. En daar heb je soms ook je handen vol aan. Want dat vertrouwen, terwijl je niet ziet. Denk even aan Abraham. Hij heeft het nooit gezien.
En toch bleef hij vertrouwen dat het woord dat God tegen hem gesproken had, dat het betrouwbaar was. En daardoor werd hij rechtvaardig voor God gerekend. En zachtmoedigheid, Mozes, was natuurlijk de meest zachtmoedige mens op aarde. Naast de Heer Jezus natuurlijk, want die zei: leert van mij dat ik zachtmoedig ben en zelfbeheersing. Nou, als ik nog eens terugkom, dan zal ik die prekens voor u houden. Want dat is natuurlijk iets waar we allemaal ook onze handen vol aan hebben. Dus het zijn er precies 9. 3x3 is dus inderdaad 9. 3 rijtjes, makkelijk aan te leren, maar ze hebben ook alle 3 dus een geestelijke toepassing. Nog iets over de vrucht van de geest. Het is inderdaad een enkelvoud. Wordt heel vaak vergeten. Ik heb wel eens een ouderling van dienst gehad, zelfs na deze preek, die bad dat we zo'n fijne dienst hadden waarin we na mochten denken over de vruchten van de geest. Ja, heeft het nog zin om nog enig woord te spreken? Het is een enkelvoud. En waarom? Omdat ze alle 9 harmonisch ook weer bij elkaar horen. De een kan niet losgezien van de ander. Zo gaat het in het Koninkrijk van God. Het zijn niet allemaal losse deeltjes waar je dan misschien aan moet gaan werken. He, waar je misschien er eentje uit moet halen die specifiek voor u of voor jou of voor mij van. Nee, ze horen alle 9 op een harmonieuze manier, horen ze allemaal bij elkaar. Het is een enkelvoud. En om dat als het ware visueel te maken, zou ik vanmiddag een sinaasappel mee hadden kunnen nemen. Probeer het van de week maar eens. Koop maar eens een sinaasappel. Pel hem maar eens af. Het is 1 sinaasappel, maar er zitten precies 9 partjes. In elke sinaasappel, de schepper heeft het zo gewild, vaak rood van kleur, want het is door de liefde natuurlijk bepaald. Elke sinaasappel heeft 9 partjes. Nou, als u het in het jeugdwerk wil doen, geen mandarijn kopen, want die heeft vaak 10 of 12, hè? Dus dan heb je een probleem. Hè? Dus echt een sinaasappel kopen, want die heeft er alleen maar 9. Het is dus een enkelvoud, omdat ze ook allemaal bij elkaar komen. 9 eigenschappen, liefde, blijdschap, vrede. Hoe gaat het verder? Geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. We zullen net zo lang moeten oefenen, totdat we dat rijtje van de vrucht van de geest kennen. 9 eigenschappen. Ja, is dat nou het goede woord? Ja, toen ik deze preek schreef, toen dacht ik, ik weet eigenlijk geen ander woord, maar een eigenschap. Ik weet niet waar u dat aan moet denken. Het is natuurlijk wel correct, maar het is eigenlijk veel meer dan alleen maar 9 eigenschappen. Vroeger op de catechisatie, dat is heel lang geleden, en als je zo gaat praten, mijn vrouw zegt, dan word je oud volgens mij, hè, want dan ga je terugblikken. Hè, maar vroeger op de catechisatie moest ik de eigenschappen leren van God. En misschien zitten ze vanmiddag ook wel hier in de dienst die zo heel klassiek zijn geschoold. Hè, die degelijk onderwijs hebben genoten, de mededeelbare eigenschappen en de onmededeelbare eigenschappen. Hè, dingen die we wel met God gemeen hebben en niet. Maar het is natuurlijk als het gaat over de vrucht van de geest, natuurlijk veel meer dan alleen eigenschappen. Ik heb een ander woord gevonden, wat ik veel mooier vind, dat is het woord karakter. Niet een sluw karakter, maar dat de geest als het ware zo aan je gaat werken, zo door je gaat heen stromen, dat hij een mooi karakter van je wil gaan maken. Dat hij dat zuivere wat er in je zit, dat dat als het ware naar voren geschoven mag worden. De werken van het vlees, nou dat rijtje dat hebben we gelezen. Soms zeg ik wel eens, maak er maar eens een tekening van, dan weet je waar het over gaat. Nou, dat zou ik bij die werken van het vlees niet aanraden. Maar als het gaat over de vrucht van de geest, dan kun je zeggen, er komt een heerlijk plaatje, maak mij aan uw beeld gelijk. Nou, eerlijk gezegd, karakter, dat heb ik niet van mezelf. Dat heb ik gelezen bij een andere vrijgemaakte theoloog, Jos Douma. Misschien kent u hem. Wat is er aan de hand in de vrijgemaakte kerk? De geest is er gaan waaien volgens mij. Maar Jos Douma die heeft een boekje geschreven over de vrucht van de geest. Getiteld Je bent een mooi mens. Ondertitel Hoe God je karakter vormt. De Heilige Geest verlangt ernaar om het karakter van de Heer Jezus in ons leven tot uiting te brengen. En voor al dat laatste wil ik in deze preek niet vergeten. Het gaat natuurlijk over het beeld van Christus in mij. In de Engelstalige wereld, als je buiten Nederland gaat kijken, kom je dat veel meer tegen dan in ons theologisch land waarin wij in ademen. Ik las de zin, ik ga het zo vertalen, the fruit of the spirit, it is a picture of Jesus in me. Prachtige zin. De vrucht van de geest is het plaatje, het beeld van Christus in mij. Want als er één mens is geweest op aarde die een mooi mens genoemd mocht worden, dan is het natuurlijk de Heer Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, die vrucht van de geest, dat rijtje van die 9 karaktereigenschappen, noem ik het maar, die waren bij hem helemaal in balans. Hij kon in liefde de waarheid spreken. Niet verwijtend, niet veroordelend, want genade bleef op zijn lippen, ook als hij in liefde iemand de waarheid zei. Geweldig, hè? Dat bij hem alles in balans is geweest. Niemand is dan ook als hem, hè? Laten we dat maar even heel eerlijk tegen elkaar zeggen. Zoals een lied dat ook zo mooi zegt. Niemand is als u. Niemand die mijn hart vervult zoals u. En ook al zoek ik mijn hele leven lang door. Er is niemand zoals u. Ik weet niet of u wel eens verhalen leest over moslims die tot geloof in Jezus komen, in de profeet Isa. Dan zijn ze vaak getroffen door het mooie karakter van de Heer Jezus. Zo mooi en zo puur. Ik raad u eens aan om het Johannes-evangelie nog eens te lezen. Op die manier dat je Jezus daar ziet. En hij is zo puur bezig. Hij wil zo graag het mooie van mensen eruit halen. Ik moet een beetje denken aan als de Heer Jezus dan bij die vrouw komt die dan betrapt is op overspel. Nou, dat is een hele bekende geschiedenis. Wie zonder zonde is, die werpen de eerste steen. En met diezelfde tweede klas heb ik daar dus een filmfragment van gezien. Laat ik eerlijk zijn, als je dit soort lesjes moet geven, denk je, ja jongens, die verhalen die kennen we al zo lang. Is daar nou wat verrassend iets nieuws aan te zien? Maar toen heb ik een stukje film laten zien. En toen lag daar die vrouw daar helemaal ingedoken. Ze schaamde zich. En al die vrome mannen in die mooie pakken met die tulbanden om. Die hadden allemaal al een steen in hun hand. En dan komt de Heer Jezus voorbij. En dan gaat de Heer Jezus, die kijkt hen aan. En dan zegt hij, als er één van jullie is die zonder zonde is, die mag de eerste steen werpen. En wat dan zo mooi is, dan druipen ze één voor één, laten ze dan hun steen vallen en dan druipen ze af. En dan blijft in die film Jezus alleen over. En in die film heeft Jezus ook een steen in zijn hand. En dan kijkt hij naar haar en terwijl hij kijkt, laat hij het los en knielt hij bij haar neer. En dan spreekt hij met haar in liefde de waarheid. Oh, het is zo geweldig. Als je dat ziet, dat is eigenlijk de vrucht van de geest. En ik wil vanmiddag met name benadrukken dat we de Heer Jezus er wel bij moeten betrekken. Het is zijn werk door zijn geest in mij. Dat is het heerlijke, dat het Pinksteren is geweest. Dat het nieuwe verbond er is gekomen.
Dat we niet meer God moeten zoeken in een tempel, maar dat hij veel dichterbij is dan je dat ooit kunt beseffen. Hij woont in mij. Hij woont in ons. En zijn geest doorwaait eigenlijk dat hele gebouw met zijn zoete aanwezigheid. Het gaat natuurlijk om Christus in mij. En vergeten we dat, dan kan het vanmiddag ook heel wettisch worden. En dan kijken we dat rijtje zo eens na, liefde, blijdschap, vrede. En dan zeggen we, en dan komt er een echtpaar vanavond thuis en zeggen, ja, jij mag wel eens gaan werken aan je zelfbeheersing, hè? Want daar schiet jij wel heel erg tekort in. Nou, zegt die man, en jij dan met je vriendelijkheid? Je bent soms ook niet... En dan wordt het als het ware een soort gevecht met elkaar, wat helemaal niets meer met de vrucht van de geest te maken heeft. Dan eindigen we een beetje in de rubriek van de libellen. Hè? Wat moet ik met mijn boze man en dat soort zaken? Dat heeft natuurlijk allemaal heel weinig zin. Het gaat over de Heer Jezus, over zijn heerlijke werk. En als we hem zien, ik zeg niet dat ik verliefd word op Jezus, maar dan krijg je wel dat verlangen, wat in een ander lied staat, wij willen worden als hij. Nou kan dus lasten dragen wij dan ook. Dan gaat het van binnen uit. Dat is de negenvoudige vrucht van de geest die verticaal begint, horizontaal wordt uitgewerkt en ook gaat werken aan je eigen innerlijke, dan gaat de Heer Jezus het in mij allemaal vervullen. Dan gaat hij als het ware zijn beeld drukken op mijn karakter. Nou, dat is de vrucht van de geest. En het is een plaatje van de Heer Jezus in mij. Ik zit eens even te zoeken wat ik nog meer moet zeggen. Het gaat natuurlijk over een negenvoudige vrucht. Want 3 × 3, zo begonnen we, is 9. En dat kinderlied is natuurlijk geen bijbeltekst. En toch wil ik daar vanmiddag mee eindigen. 3 × 3 is 9. En ieder, hoor je het, zingt dan zijn eigen lied. De geest van God gaat met elk mens zijn eigen weg. Je zou kunnen zeggen, je krijgt een op maat gericht programma waarin de geest gaat werken dat ook u en jij en ik, dat we mooie mensen mogen worden voor hem en voor de mensen om ons heen. En het enige wat de geest vraagt is overgave. Dat we beschikbaar zijn. Dat we de pen van ons leven durven los te laten. En dat we gaan zeggen, schrijft u maar uw weg ook met mij. Dan zal de heerlijkheid van de vrome ook hier in Gorinchem op het luisterrijks tevoorschijn komen. Amen.
zullen we samen danken. Dank u voor de vrucht van de geest. Het is een vrucht, want het is allemaal uit u. U laat het groeien. Een wonder waar wij niet bij kunnen komen. Dank u daarvoor, dat dat ook een rust mag geven. Dat wij er niet voor hoeven te werken. Dat we niet hoeven te werken aan onszelf. Maar dat het opnieuw betekent overgave. Een gebed om overgave. Hier ben ik. Kneed mij maar. Ik wil het klei zijn in de hand van de pottenbakker. En kneed me dan ook maar, ook al doet het wel eens zeer. Want snoeien doet groeien. En u bent daarin de hemelse geneesheer die dan ook de wonden weer kan helen. We danken u, Heer Jezus, dat u de geestdrager bent bij uitstek. Dat u doordrenkt was van de Heilige Geest. En dat u vrucht van de geest zo'n mooi plaatje gaf van u. Een mooi mens die in liefde de waarheid kon zeggen. Die genade had op zijn lippen. Waarvan de mensen proefden uit zijn woorden dat er liefde achter schuil ging. De liefde die nooit veroordeelt. De liefde die uit God is. We danken u ook voor het mooie van de Bijbel. Dat we soms ontdekken dat het allemaal zo harmonieus is. Dat alles bij elkaar hoort. Dat er een eenheid is te ontdekken in de lijnen van de schrift. We kunnen de vreugde uitputten. En we kunnen ons voordeel ermee doen. Samen bidden we voor de wereld om ons heen. We bidden voor Nederland. En heren, dan bidden we ook, Heere God, om geopende harten. Ook al weten we ook dat de verharding in Nederland groot is. Dat het heel moeilijk is om mensen met de genade van het kruis te confronteren. En dan danken we u ook voor het wereldwijde perspectief. Dat we vaak van die geweldige berichten horen over onze grenzen heen. Is de geest gaan waaien buiten Europa? Omdat wij hem misschien bedroefd hebben. O Heere, ontferm u. En geef ook een bekering als wij misschien als Westerse kerk te veel de dingen in eigen handen hebben gehouden. En te weinig die overgave kenden aan u. Tegelijk bidden we ook voor de jonge kerk wereldwijd. Dat het vaak nog jonge plantjes zijn. Laten ze mogen groeien in volwassenheid. En laten ze meer en meer gegrondvest mogen worden in het werk van de Heer Jezus Christus. En uw geest waait dan op plekken, ja, zo wonderlijk dat we ons erover verbazen en dat we u daar alleen maar de dank voor kunnen brengen. Samen bidden we als christelijke gemeente ook voor onze oudste broeder. Voor Israël. Voor het volk en voor het land. O Heer, bescherm het land. En wat maken we eigenlijk bijzondere tijden mee? Dat de Israëlieten wonen in het beloofde land. Dat ze vandaag bidden bij de klaagmuur. O Heere, wat een wonder eigenlijk. En als we dat wonder nog niet zien, open onze ogen ervoor. En tegelijkertijd bidden we ook voor het volk. O Heere, dan gaan we staan. Dan zeggen we met Paulus dat we er hartzeer van hebben. Dat zij niet kunnen komen tot het heil in Yeshua, in de Heer Jezus Christus. En we danken u ook voor dat grote mysterie, dat geheimenis, dat die verborgenheid. Dat eigenlijk de reden dat wij hier zijn, de verharding is van Israël. Oh, daar kunnen wij niet bij. En dat is maar goed ook. We kunnen het gerust overgeven aan een God die de wereld regeert en ook zijn volk zal thuisbrengen. En dat wij het wonder mogen meemaken dat gans Israël eens zalig zal worden. En tot die dag willen we christenen zijn voor Israël. Daarbij niet vergetend ook de Palestijn. Ook de broeder in Christus die we daar ontmoeten. En geef, Heere, wijsheid voor de rumoer der volkeren. En geef dat ook daarin uw wil mag geschieden. We bidden voor deze gemeente die herderloos is. Ze is niet zonder koers, want ze heeft het woord van God onder hand bereik. Heere, geef ook de broeders van de kerkenraad wijsheid. En geef ook de gemeente de wijsheid om een nieuwe herder en leraar weer uit uw hand te mogen ontvangen. Zegen daarvoor alles wat op uw zegen wacht. En dat zo de gemeente ook hier tot bloei mag komen. Dat we gemeente van Christus mogen zijn, ook hier in de grote stad. We bidden voor de scholen die morgen weer gaan beginnen. Wat een voorrecht dat we leven in een land waarin er onderwijs is. Waarin jonge mensen zich kunnen bekwamen, waarin talenten kunnen worden ontplooid. O Heere, we danken u daarvoor. En we bidden ook voor al het onderwijzend personeel en al het ondersteunend personeel. Ook het management die soms leiding moet geven in moeilijke situaties. O Heere, zegen het werk van onze handen. En laat zo, Heere God, ook uw land en Nederland gebouwd mogen worden. Zo leggen we alle dingen terug in uw handen. We danken u voor die geweldige vrucht van de geest. Dat u in ons woont. Dat u bij ons bent. Dichterbij dan we ooit hadden gedacht. Dat dat de wandel is in de geest. De wandel in het nieuwe verbond. Ook ik mag die tempel zijn. En u doorwaait mijn hof. Verfrist mij als ik somber lijk te worden. En geef mij nieuwe perspectieven. O Heere Jezus, er is niemand zoals u. Niemand die mijn hart zo kan vervullen. En ook al zoek ik mijn hele leven lang, er is werkelijk niemand zoals u. Amen. Psalm 98. Laat alle stromen vrolijk zingen. En ook het vierde couplet. Psalm 98, we zingen eerst het tweede couplet. En daarna ook het vierde couplet. 2 en 4 van Psalm 98. Thank you. al die nieuwtestamentische liederen, die houdt u nog te goed voor de volgende keer, hè, want die past er ook zo mooi bij. Maar dit is ook natuurlijk goud, hè, als we gaan huppelen voor des Heren oog. Aan het begin van deze nieuwe week gaan wij onze harten verheffen tot God. We mogen zijn zegen ontvangen voor onszelf, maar ook voor al degenen die ons lief zijn. De genade van onze Heere en Heiland Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de troostvolle verbondenheid van God de Heilige Geest. Met u en met jullie allen. Amen.